Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van de Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen.
Welkom bij weer een nieuwe editie van Dichter bij de Schrijver. Mijn naam is Wilma Lems en aan tafel zit Monique van der Zanden. Monique, welkom.
Dankjewel.
Wie is Monique van der Zanden?
Schrijfster. Ja, allereerst en vooral. Al vanaf dat ik een kind ben, tot ik uitgevers vond en heel veel boeken heb geschreven die allemaal uitgegeven zijn.
Je noemt jezelf schrijver. Heb je altijd al geschreven? Wanneer ben je eigenlijk begonnen met schrijven?
Toen ze me hebben leren schrijven.
Dat is simpel.
Ja, dat is simpel. Dus als kind al heel veel. Is ook veel gepubliceerd op die kinderpagina van een plaatselijke krant. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Jeugdkrantjes, clubkrantjes. Ik ben altijd aan het schrijven geweest.
En heb je ook schrijvers van boeken die je zelf las, die je zegt, ja, die hebben mij eigenlijk wel heel erg geïnspireerd ook bij het schrijven?
Ja, Paul Biegel, Roald Dahl, Astrid Lindgren. De echte grote schrijvers uit mijn jeugd. Boeken heb ik ook allemaal nog, hun boeken.
Oh, dat is ook wel heel bijzonder.
Ja, helemaal vergeeld.
Een stuk gelezen.
Een stuk gelezen, ja, klopt.
Je hebt ontzettend veel boeken geschreven, waaronder heel veel kinderboeken. Veel boeken voor kinderen die leren lezen. Hoe is dat zo gekomen? Hoe ben je daar ingerold misschien?
In het jaar 2000 heb ik mijn debuut kunnen maken. Omdat ik het jaar ervoor echt heb besloten, nu wil ik schrijfster worden. Mijn kinderen waren wat groter. Ik had die keuze gemaakt, ruimte en tijd gemaakt om te gaan schrijven. Met wat ik toen heel graag deed, sprookjes schrijven. En die sprookjes heb ik met elkaar naar diverse uitgevers gestuurd. En Zwijsen die hing een paar dagen later aan de telefoon. Dit willen we uitgeven. Dus dat was niet in opdracht. Zo ben ik eigenlijk uit de post gehaald. Wat toen al best vrij zeldzaam was.
Bijzonder
was. En zo ben ik erin gerold. Want Zwijsen had toen de Leesleeuw-serie. En die heeft heel lang bestaan. En dan kreeg je opdrachten om een leesleeuwtje te schrijven. Mijn eerste boek was ook een leesleeuwtje. Zo, die werden op scholen, was een abonnement. Maar ik had zoveel ideeën, ik borrelde helemaal. Dus ja, van het een kwam het ander. En ik werd ingeschakeld voor heel veel boekjes. Ook met leren lezen, al jong of als je wat verder gevorderd was. Met name dat soort boeken heb ik in het begin geschreven. En tegelijk kwam in 2001 een boek uit wat ik zelf zonder opdracht geschreven had. Wat ik gestuurd had naar uitgeverij Christenvoort, de Naar van Andersland. En dat hebben zij toen een jaar later uitgegeven. Zo ben ik ook bij die uitgever binnengekomen.
Ja, een beetje een tweesporen beleid.
Beetje twee sporen, ja.
Maar waar ik heel benieuwd naar ben, hè, als je dus boekjes gaat schrijven voor kinderen die net leren lezen. Dat is een hele uitdaging. Ja. Hoe werkt zoiets?
Ik kreeg dan richtlijnen van Zwijsen. Dus die hebben zelf helemaal uitgepuzzeld in samenwerking met CITO. Van wat kunnen kinderen aan op die leeftijd? Hoe bouwt lezen zich op? Dat is ook fascinerend. En ik heb twee zoons die ook moeite hadden met leren lezen. Die ik helemaal begeleid heb. En waar ik ook gezien heb hoe onze taal in elkaar zit. En hoe moeilijk die is voor kinderen. Omdat er heel veel uitzonderingen in zitten. Dus je moet dat heel zorgvuldig opbouwen. En ik heb daar ook oog voor gekregen. Ja, waar gaan kinderen de mist in? Als je het te vlug doet, te vlug opbouwt, of op een manier die zij niet kunnen volgen. In het begin sloot het natuurlijk allemaal aan bij de leesmethodes van Zwijsen, omdat ik ook veel opdrachten van Zwijsen kreeg. En met hun richtlijnen kon ik beginnen bij AV Start. En dan bouw je dat zo op. Dat was toen nog 1 tot en met 9. Nu heb je die nieuwe niveaus. Maar daar zit een hele doordachte opbouw in. En het was heel uitdagend om zo te kunnen schrijven. Met name voor die laagste niveaus. En dan toch een heel leuk verhaal overeind te houden.
Precies.
Ja. Maar daar heb ik ook echt schrijven geleerd. Het technische deel ervan. Fantasie is nooit een probleem geweest. Maar technisch goed schrijven. Nou heb ik het niet alleen over D's en T's. Dus de spelling. Maar vooral ook die opbouw voor kinderen. Hoe doe je dat? Waar let je op? Bijvoorbeeld als je helemaal in het begin zit. Moet je vooral niet in je verhaal steeds wisselen van perspectief of van tijd. Want dat is verwarrend.
Ja.
Dus je leert dat ook voelen, zeg maar.
Dus daardoor heb je zoveel begeleiding gekregen. Waardoor je veel beter bent gaan schrijven.
Ja.
heel veel kilometers gemaakt
ja,
hebt met
kilometers
schrijven.
Als schrijver. Ja, ja, je moet kilometers maken als lezer, maar ook als schrijver. Om het echt helemaal in de vingers te krijgen. En dat is ontzettend leuk dat ik na 20 jaar nu kan zeggen, ik heb het ook echt in de vingers. En dat voelt fijn. Dat is
ja,
leuk.
Dat kan me voorstellen. Ja. Ja, heel veel kinderboeken. Kun je zeggen dat een kinderboek van Monique van der Zande herkenbaar is?
Ja, ik denk dat ik dat kan zeggen. Dat mensen pikken Waaraan? Dat eruit. Aan de manier waarop ik schrijf, aan het fantasievolle. Ik imiteer niet langer Paul Biegel of Roald Dahl, maar ik heb mijn eigen stijl gevonden.
Ze hebben je wel op weg geholpen.
Ze hebben me echt op weg geholpen. Op een gegeven moment moet je dat ook loslaten, want dat is hun weg. Dan moet je eigen weg zoeken. En ik denk dat ik die gevonden heb. En het grootste compliment dat ik kreeg van mijn uitgever was, je schrijft niet voor kinderen, je schrijft als kind.
Zo.
Ja.
Nou, dat is inderdaad een heel groot compliment. Je gaat met je boeken ook naar kinderen toe. Hoe is dat? Wat geeft dat jou?
Ja, dat brengt je in contact met je doelgroep. Mijn eigen kinderen zijn nu 30 plus. Dus eentje heeft zelf al een kind. Dus het is fijn om kinderen te blijven ontmoeten. En ik heb heel veel bibliotheken bezocht of in opdracht van bibliotheek scholen bezocht. En dat heeft mij de wereldboom gebracht.
De wereldboom?
Ja.
Leg eens uit, vertel eens meer daarover.
In die tijd, dan spreek ik over 12, 14 jaar geleden, kwam ik op scholen en merkte ik ook eigenlijk hoe alles ingezet werd op rekenen en taal en steeds minder op muziek, op handarbeid, knutselen, kunst, creatief, natuur, creativiteit. Alles werd steeds meer in
technisch
ja, en abstract. Mm. En ik had het gevoel, dit is niet goed voor kinderen. Die hebben het is niet zomaar leuk erbij, zo'n vak. Het is van wezenlijk belang dat kinderen niet alleen leren lezen en schrijven, maar ook ja, lekker bezig zijn met hun lijf. Dat ze op andere manieren bezig zijn, want daar leren ze ook heel veel van. En dat zijn andere aspecten van ons mens zijn. En toen dacht ik ga de Wereldboom oprichten, klein bedrijfje. En daar ga ik dat soort dingen doen met kinderen in workshops, om verwondering te wekken, om ze blij te maken. En ook om ouders en grootouders te laten zien hoe goed en fijn dat is voor kinderen, maar ook hoe belangrijk dat is, vooral ook voor kinderen die niet zo handig zijn in leren met je hoofd. En ik heb zelf ook een zoon die daar niet handig mee is, maar die ontzettend handig is op andere gebieden. En in onze, na afloop van onze workshop stonden vaak ouders te wachten en die zeiden dan ook helemaal verwonderd, wat is het hier stil? Want kinderen waren helemaal gefascineerd,
druk,
bezig. Normaal ook drukke kinderen, als je ze laat doen wat ze echt graag doen, dan haal je ze in die flow en dan heb je ze op een hele goede plek waar ze leren over zichzelf, wat ze leuk vinden, wat voor hun weg van belang is. Belangrijk, vind
heel
ik.
Belangrijk.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je dan ook de behoefte voelt om dat in je schrijfwerk te brengen.
Ja, want ik heb toen gedacht heel lang van ouders pikken vanzelf op wat ik eigenlijk vertellen wil. Maar dat is toch niet zo, want je ziet natuurlijk vooral de buitenkant, hoe leuk kinderen het hebben en hoe gezellig het is. Maar voor mij zat er een heel belangrijke onderlaag onder en dat is het verhaal dat ik net vertel. Ieder van ons is uniek. We hebben allemaal onze unieke talenten en mogelijkheden, onmogelijkheden. En als jij vindt op welk spoor jouw leven zin heeft, dan word je een gelukkig mens. En allemaal dragen we bij aan datzelfde leven, aan de gemeenschap, door te worden wie we zijn. En niet door te worden wat anderen voor jou bedacht hebben, omdat het economisch belangrijk is of op een andere manier belangrijk is. En dat heb ik ook geprobeerd te vertellen in mijn eigen boekjes over licht. En die heb ik ook zelf uitgegeven.
Dat is een soort serie licht?
Ja, het is. Ik had er een kinderboek over willen schrijven. Maar het boek is zichzelf mee gaan schrijven.
Ja, dat hoor je vaker inderdaad.
Ja. En anders was het uitgegeven door Christopher, maar in hun kinderboekenfonds. Dus opeens was daar geen plaats meer voor. En die planningen gaan jaren vooruit soms. Mm. Dus ik denk, ik wil het wel nu laten verschijnen. Dus ik heb dat als volwassen boek zelf uitgegeven onder de Wereldboom. Maar later dacht ik, ja, die kinderboeken moeten er natuurlijk toch komen. En toen heb ik een prentenboek ervan geschreven en een kinderboek. En nu is dat een serie van 3 die ik zelf aanbied. En waarin ik ook het verhaal vertel, wat eigenlijk onder alle verhalen ligt, onder de religies. ja, wij zijn dat licht in al zijn vormen, in al zijn kleuren. We zijn bomen, planten, bloemen, dieren, mensen. En met elkaar moeten wij deze planeet leefbaar maken en fijn.
En welke boeken zijn dat?
Dat is Licht, een verhaal voor volwassenen. Sprankel, de cirkel van het leven voor kinderen. Dat is een prentenboek. En Een lied van licht, Het avontuur van je leven. Dat is het kinderboek voor 7 tot 12-jarigen. Dus dat zijn de drie titels die daarbij.
En wat is nou eigenlijk de kern van die drie boeken?
De kern is dat je door jezelf te worden, door echt te worden wie je bent, kun je bijdragen aan het geheel van het leven. Want dat is jouw plekje hier op aarde en in onze mensen en grotere gemeenschap van natuur en mensen samen.
Want natuur is daar natuurlijk ook essentieel in.
Ja, voor mij zijn wij onderdeel van de natuur. Natuur is niet zomaar mooi. Het is natuurlijk mooi, het is fijn. Maar het is ook heel wezenlijk. Zonder natuur, dat is de bron van ons leven. Het biedt ons ook alles, alle grondstoffen. Dat vergeten we wel eens, want zelfs onze mobieltjes komen uit de natuur. Maar ook bomen maken regen. Die zorgen voor regen, die zorgen dat we niet in de woestijn hoeven leven. Dieren, die kringlopen is zoveel over te vertellen. Dat zijn zulke wonderlijke dingen. En wij maken daar deel van uit. Dus wij moeten met elkaar leven op een andere manier, denk ik, dan tot nu toe gedaan hebben. Want ja, dat is schadelijk, niet alleen voor de natuur, maar ook voor onszelf.
Wordt wel steeds duidelijker,
dat
denk
wordt
ik
steeds
ook,
duidelijker,
de urgentie
ja,
ook.
Klopt. En ik wil kinderen daar ook graag over vertellen, maar niet opzadelen met de problemen van volwassenen, die wij ook veroorzaakt hebben.
Ja.
Maar wel hoe mooi de natuur is, hoe fijn die is, de wonderlijke dingen eruit. Zodat zij er een gevoel voor krijgen. En ook liefde voor krijgen. En waar je van houdt, daar ga je voor zorgen. En
ja,
dan maak je andere keuzes.
Dat
en dat is wat we moeten doen, andere keuzes maken.
Ben je nu ook met boeken bezig waar dat in voorkomt? Dat je zegt,
ja, zelfs mijn hele serie boeken. Verhalenrijk gaat die heten, wordt uitgegeven door Christofor, zijn hele nieuwe leeslijn. Het is geen leesmethode, maar sluit aan bij alle leesmethodes in de klasse. En die leeslijn heeft als rode draad de natuur. En dat zijn fantasieboeken, maar ook non-fictieboeken, dus informatieve boeken met experimenten en proefjes. En daar staat eigenlijk spelenderwijs het verhaal in wat ik je net vertel.
Het is eigenlijk leesdoelboeken een beetje.
Ja, leesdoelboeken. Dus, want er zijn zoveel kinderen die niet graag fantasie lezen, maar wel heel nieuwsgierig zijn naar allerlei weetjes.
Absoluut.
Dus die wil ik ook bedienen. Ja. Dus dat komt per seizoen, komen daar steeds nieuwe boekjes uit. We beginnen bij groep 3, als kinderen wat kunnen lezen, dus, vanaf januari. En dan bouwen we dat helemaal op, niet precies volgens AVI-niveau, maar heel goed rekening houdend met wat kinderen nodig hebben. Zo gaan we dan door die leesniveaus heen. Dus het wordt steeds, we nemen de kinderen daarin mee.
Mooi. Ja, dat is een mooie serie om aan te werken. En ik heb begrepen dat jouw werk ook internationaal gaat.
Ja, hoe vind je die?
Ja, dat is toch ook wel echt heel bijzonder. Om welk boek gaat dat?
Het gaat om Lotte en de Draak. Die is vorig jaar september uitgegeven door Christofor. Over een meisje wat heel dapper is en wat de draak niet verslaat, maar een vriend maakt. En ik denk dat is wat wij moeten doen ook. Wij moeten niet alles verslaan wat wij denken dat ons bedreigt. Wij moeten vrienden maken. Dus met natuur als vriend omgaan, dan is die ook niet langer bedreigend. Je hebt nu overstromingen en hittegolven en kijk maar wat er op ons afkomt. Maar als wij een vriend maken van de natuur en in de ogen kijken en zien wat hij nodig heeft, dan kunnen we met z'n allen zoveel meer dan nu. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen onderling. We ervaren elkaar vaak als bedreigend. Maar als we goed kijken, dan is dat niet zo. En dan heel veel, er valt heel veel te doen. Ook voor volwassenen, denk ik.
Zeker, zeker. Ja, mooi dat je dat in boeken kunt brengen en het zo in levens van mensen kunt brengen eigenlijk. Hè?
Ja, dat is wat ik als schrijver het liefste doe. De beelden in verhalen gebruiken om het onderliggende verhaal te vertellen. Want dit Lot en de Draak is gewoon een spannend prentenboek over een draak die op een stadje afkomt enzovoort. Daar zul je niet in horen wat ik je net vertel, maar de onderlaag is wel zo. En dat wordt ook gezegd, je kunt Je kunt even kijken. Het is een verhaal over hoe je jouw wereld kunt veranderen als je moedig bent en verder kijkt dat je neus lang is.
Ja.
Dat is de boodschap.
Ja. Ja, en zo is het.
En zo is het. En ik denk verhalen zijn daar heel belangrijk in, want die gaan buiten je hoofd om, direct naar je gevoel. En in je gevoel moet het ook gebeuren.
Ja.
Daar komen je keuzes, je echte keuzes tot stand, de keuzes die ertoe doen.
En ik vind ook de prenten in jouw boeken ook prachtig en ook aanvullend daarin.
Ja, dat is ook het fijne van Christopher. Dat is een uitgever die echt de tijd nog neemt voor die creatieve processen. En schrijvers en illustratoren bij elkaar brengt om tafel te gaan zitten en te kijken met elkaar. Hoe maken we dat verhaal zo mooi mogelijk? Hoe sluit alles op elkaar aan? En dan laten we elkaar toch vrij in de uitwerking. Want dat is belangrijk, dat je
heel
je eigen
belangrijk
professionaliteit kunt inzetten.
Ja.
Maar tegelijk stem je wel op elkaar af, heel secuur. En dan krijg je dit.
Ja, prachtig. Ja. Ja, we gaan naar een afronding toe, Monique.
Mm-hmm.
Zou jij nog een stukje willen voorlezen? En ik denk dat dan een stukje uit een lied van Licht,
ja,
dat heel passend kan zijn.
Dat ga ik voorlezen. Ik ga het begin voorlezen. De eerste twee bladzijden, zeg maar.
Goed? Ga je gang.
Ja. Joy, hoe kan je niemand zijn? Heb jij dat ook wel eens? Dat je een vraag hebt die je eigenlijk best wel een beetje gek vindt en dat je hem daarom maar niet stelt omdat je bang bent dat ze je uitlachen? Mijn opa zegt altijd, gekke vragen bestaan niet. Van elke vraag word je wijzer. Daarom ging ik naar hem toe. Hij was bezig in zijn tuin en de zon toverde 1000 lichtspikkels op de aarde. Opa, zei ik heb een vraag. Ha, Joy, zei opa, laat maar eens horen. Dus ik haalde diep adem en vroeg, weet je, ik ben toch gegroeid in mama's buik uit een zaadje en een eitje? Opa knikte. In het begin was je nog kleiner dan een vogelpoepje, plaagde hij. Nee, dat was niet het begin, zei ik. In het begin was ik niemand. Hoe kon ik dan zomaar opeens tevoorschijn komen en gaan groeien? Waar was ik daarvoor? Opa's plaaggezicht veranderde in een nadenkgezicht. Tja. En, zei ik, want het werd nog moeilijker, waarom ben ik er eigenlijk? En waarom zijn er bloemen en bomen en dieren? En waarom word ik groot? En als ik doodga, word ik dan weer niemand? Hoe kan je nou niemand zijn? Waar ben je dan? Oef, opa grinnikte, dat is niet één vraag, dat zijn er een heleboel. En niemand weet eigenlijk precies hoe dat zit. Zolang er mensen bestaan, denken ze al over deze vragen na. Er bestaan heel oude en mooie verhalen die allemaal een ander antwoord geven. Zal ik je mijn lievelingsverhaal eens vertellen? Ja, riep ik uit. Kan dat nu? Natuurlijk, zei opa. En we gingen op de tuinbank in het zonnetje zitten. Toen begon hij, heb je de zee wel eens gezien? Zo groot, zo wijd. Hij strekt zich uit zo ver je kijken kunt en dan nog verder. Nog veel en veel en veel groter dan de zee is licht. Een zee van licht, glanzend als goud, schitterend mooi en wijd en ver. Licht was er al lang, lang geleden, als allereerste. Onze aarde bestond nog niet. Er bestond nog niets en niemand. Licht was geen man en geen vrouw. Licht had geen vorm. Licht vond een gat en stroomde er nieuwsgierig in. Het was een lange tunnel. Aan het eind daarvan was het heel donker. Een druppel licht stroomde de tunnel uit en werd een zon. De volgende druppel werd een maan. De zon was een reusachtige bol van vlammen, maar de maan was van steen en zand. De maan weerkaatste het licht van de zon. Licht keek verwonderd naar de twee grote glanzende bollen en zei blij, in deze wereld kan ik vorm aannemen. Het is alsof ik in een spiegel kijk. Opeens kan ik mezelf zien. Nu wilde licht graag nog veel meer vormen aannemen. Miljoenen druppels licht stroomden de tunnel uit en werden ontelbare sterren rond de zon en de maan. En toen een bol ertussenin, onze aarde. En uit de aarde groeiden bloemen, planten en bomen en er kwamen vissen, vossen, vlinders, reeën. De wereld werd wonderlijk mooi. Dit ben ik allemaal zelf. Licht lachte en sprankelde in een berg, een dal, een rivier, een regenwolk, een papegaai, een haai, een meeuw en een mier. Wat een fantastische wereld, riep Licht uit. En omdat Licht in alles was, voelde de hele wereld blijdschap en danste. En dan wordt Licht een mens.
Prachtig. Dank je wel.
Alsjeblieft.
Ja, luisteraars, als u denkt, ik wil hier verder inlezen of meer van horen. In de bibliotheek hebben we heel veel boeken van Monique. In de online bibliotheek hebben we boeken, ook luisterboeken van haar werk. Dus ga gerust kijken en snuffelen en genieten van deze prachtige boeken. Monique, bedankt voor dit interview en heel veel succes met je werk.
Ja, dank je wel.
Dit was weer Dichter bij de Schrijver. De podcast van Biblioplus en De Kneep. Techniek Hans Vermeulen. En wil je reageren? Mail naar info@dekneep.nl.